But we've been looking at behaving like a Christian. We've been looking at the kingdom.
Maar we hebben gekeken naar hoe je als christen gedraagt. We hebben naar het koninkrijk gekeken. De vorige keer keken we naar Jezus die rondging om te preken en zijn discipelen riep. Weet je, dit is verbazendwekkend om te bedenken dat hij die vissers riep. Weet je nog dat we keken naar het feit dat hij ze bijnamen gaf, zoals zonen van de donder. En toen hij deed wat hij in hun leven kan doen, toen ze hem en zijn onderwijs volgden, werden hun levens getransformeerd en werden ze meer en meer wie ze zouden moeten zijn. Zoals apostel Johannes, die de apostel van de liefde werd genoemd, weet je, van een van de zonen van de donder naar de apostel van de liefde. Ik weet niet wat jouw achtergrond is, maar weet je dus van wat voor een puinhoop we ook waren naar wat God gaat doen. En dat houdt verband met een aantal dingen die ik vandaag wil delen. Maar Jezus predikte het koninkrijk. En het koninkrijk van God is waar Christus regeert. Maar we willen toch mensen van het koninkrijk zijn? We willen mensen zijn die onderworpen zijn aan de Heer, die zich aan Hem overgeven, die zijn heerschappij in ons leven hebben. Dat is wat het betekent. Amen. We willen mensen zijn die zijn wil op aarde doen. En we willen onderworpen zijn aan de Meester, degene die de controle heeft. Overgeleverd zijn aan de Meester betekent niet perfectie. Het betekent toegeven, je onderwerpen, hem toestaan om jou te trainen, om jou te veranderen, om te doen wat hij wil in de tijd dat hij het wil doen. Dus als jullie de Bijbels bij je hebben, ga dan naar Matteüs hoofdstuk 5. Weet je nog dat ik zei dat we de grootste preek ooit gingen doornemen? We gaan door het grootste verhaal dat ooit is verteld, dat is Jezus. Dat is zijn grootheid. Ik weet niet of het zijn grootste is. Het is zeker een van de grootste preken. En er zijn duizenden en andere preken geschreven over deze ene preek. Maar laten we eens kijken naar de bergrede die hier begint in hoofdstuk 5 van Matteüs. Ik ga even doorlezen. En Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg. Als hij nedergezet was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende: Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheidswil, want hun dan is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugd u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u zijn geweest. Als je nu kijkt naar het hele Bijbeltekst die teruggaat tot, ik zou zeggen, vers 1, dan waren er massa's mensen die Jezus volgden. Ze werden aangetrokken door zijn wonderen, door zijn onderwijs, door zijn autoriteit, misschien zelfs door zijn eten. Voor degenen onder ons die over de hele wereld hebben gereisd, kun je soms veel mensen op bijeenkomsten krijgen en veel van hen komen voor het eten. Ze komen niet voor het Jezusgedeelte. Ze komen om gevoed te worden. Als het om Jezus gedeelte gaat, vallen ze in slaap of zijn ze weg. Ik zeg niet dat dat overal zo is. Ik zeg alleen dat ik dat heb meegemaakt. En je weet dat mensen Jezus volgden, de menigte, om allerlei redenen. En er staat dat hij de berg opging. Dus hij besloot, hij ging als het ware de weg van de menigte de berg op. En je weet dat mensen denken te weten waar die berg in het bijzonder is. Waar die heuvel in het bijzonder is. En er staat: toen hij zat, kwamen zijn discipelen naar hem toe. Dus zijn discipelen kwamen naar hem toe. Dit zijn zijn discipelen en er staat: toen opende hij zijn mond en onderwees hen. Wie is de hen? Vraag jij je wel eens zulke dingen af als je de Bijbel bestudeert? Wie zijn ze? Zijn het ze, de menigte, of zijn ze de discipelen? Nou, het zijn ze, de discipelen. Dat is wie hij eigenlijk onderwijst. Het zijn zijn discipelen. Hij ging de menigte volgen. Hij gaat een heuvel op en dan komen zijn discipelen als het ware uit de menigte en komen naar hem toe. Dit is aan wie hij zijn preek gaf, zijn discipelen. Nu is hij een verbazingwekkend God en heeft verbazingwekkende inzicht en zet dingen die mensen geloofden op sommige manieren op hun kop. Maar hij had een zekere inner circle. Veel mensen houden niet van wat wij een inner circle noemen, omdat het lijkt op, het is een klik of een klikje. Ik weet niet hoe je ze noemt. Ik weet niet hoe dat woord is. Ik ben niet zo goed in Engels. Ik ben beter in het Grieks en Hebreeuws. Nee hoor. Dus het is alsof je weet dat er een binnenste kring is. Jezus had een inner circle. Daar kunnen we niets aan doen. Het is gewoon een feit, dat had hij. Hij had zijn goede discipelen en ook al houden mensen niet zo van binnenste kringers, bij wijze van spreken, wij willen gastvrij zijn, we willen open zijn, we willen voor iedereen er zijn. Maar er is ook een plek voor hen die een prijs betalen. Je weet dat er een plek is voor hen die zich willen overgeven aan Jezus. Het is een zichzelf selecterende inner circle. Op een bepaalde manier staat er dat ze uit de menigte naar hem toe kwamen. Begrijp je dat? Dus het beeld dat ik krijg is dat het een zelfselecterende groep is. Er is de menigte, ik weet niet welke menigte hier vandaag is, de menigte. En hij gaat een heuvel op en zijn discipelen zijn als ze komen uit de menigte. We zijn geroepen om mensen te zijn die uit de menigte komen. Uit de menigte en dicht en persoonlijk bij Jezus komen. We zijn geroepen om naar hem toe te komen, om van hem te leren, naar hem te luisteren. Amen. Laten we uit de menigte komen en discipelen van Jezus Christus zijn. Die cirkel kan enorm zijn, als je de inner circle begrijpt. Weet je, ik wil niemand beledigen, en dat is ook niet mijn bedoeling, maar het is zelfselectie. Kom in die cirkel. Luister naar Jezus, laat hem jou trainen. Laat je door hem ontwikkelen. Laat je leven aan hem overgeven. Geef hem alles, amen. Dus kwamen ze naar hem toe, waar hij zat, en je weet dat er een plek is voor trouwe mensen om meer informatie te krijgen. Het is alsof als je trouw bent met weinig, je trouw zult zijn met veel. Dus als je trouw bent met kleine dingen die Jezus jou geeft, zul je trouw zijn met meer. Als je een discipel van Jezus Christus wilt zijn, dan ben je geroepen om trouw te zijn. Je bent geroepen om een discipel van hem te zijn die van hem leert. Paulus zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 2, en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Maar je weet dat het heel mannelijk is, niet waar? Mannen, mannen, mannen. Maar soms wordt het woord gebruikt voor mannen en soms voor mensen, dus ook vrouwen. En ik denk dat in een ander tijdperk, toen de King James Bijbel werd geschreven, waarop veel Bijbels in zekere zin zijn gebaseerd, mannen een hogere sociale klasse zouden hebben. Je weet wel, meer een positie van autoriteit of respect hadden. Ik weet niet wat dat soort woord betekent. Dat als het woord ziet, mannen, dan zeg ik tegen de vrouwen, het is alsof het mensen, dus ook vrouwen, betekent. Dat doet het en je weet dat je jezelf daarin moet trekken. Zo staat het er. Dus ik kan dat Bijbelvers maar beter nog een keer lezen. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dit is de cyclus van het christendom. Dingen toevertrouwen aan trouwe mensen. Soms staat de Heer me alleen bepaalde weken en bepaalde tijd toe om te zien wat volgens hem trouwe mensen zijn. Ik hoef niet te beslissen wie trouwe mensen zijn. Hij weet wie trouw is. De Heer kent degenen die van hem zijn. Hij kent degenen die hem volgen, die zich overgeven, die gehoorzamen. En je geeft getrouwe dingen door aan die mensen. Ik had vorige week vrijdag een chat online. Er werd gewoon rond de tafel gepraat en er werden dingen gedeeld. En bepaalde dingen die ik deelde, geef je door. En als je dat doorgeeft, dan ontvangen de mensen die trouw zijn, ze zijn. En als ze er iets mee doen, dan heb je die mensen die verantwoordelijkheid om de dingen ook door te geven aan andere gelovigen. Het is niet zo dat één persoon al het werk doet. Het is dingen doorgeven, maar niet lukraak dingen doorgeven. De juiste dingen doorgeven aan de juiste mensen op het juiste moment. Hoe weet je wat het juiste is het juiste moment door te geven. Want als Jezus betrokken is door de Heilige Geest die jou leidt, als Jezus jouw Heer is, zal Hij je laten zien wat het is om door te geven. Maar we zijn geroepen om vermenigvuldigers te zijn. Als we teruggaan naar Genesis, wees dan vruchtbaar en vermenigvuldig je. Dat betekent dus niet alleen baby's krijgen, hoewel we er veel lijken te krijgen in deze kerk. We zijn geroepen om ons geestelijk te vermenigvuldigen. Dingen doorgeven aan trouwe mensen. Maar om dingen aan jou door te geven, moet je in sommige opzichten zelfs trouw zijn. En wat betekent het om trouw te zijn? Het betekent je overgeven. Het betekent een dader van het woord te zijn, een doener van het woord. Het is als iemand die hoort. Ik ben hier niet zeker van, ik weet dit niet precies. Maar betekent horen tegelijkertijd horen en doen? Vandaag in ieder geval wel, vandaag wel. Het is niet alleen horen, het is ook luisteren. Het is ook als horen en gehoorzamen iets te doen met wat je hebt gekregen, dat is wat je hebt gekregen. Dat is wat een trouw persoon doet. Ze gehoorzamen Jezus. Jezus gehoorzamen is geen optie, amen. Jezus gehoorzamen is wat ik wil doen omdat ik van Hem hou, omdat Hij me gered heeft, omdat Hij een geweldig God is. In het voorbeeld dat we vorige week hoorden, niet vorige week, de laatste keer dat de discipelen die Jezus riep toen Hij zei, volg mij. Ze legden hun netten neer, ze gaven hun leven zonder onderhoud op, ze gaven alles op, weet je, om achter Jezus aan te gaan. Wat een voorbeeld voor ons allemaal. Soms denken we, sommige mensen niet iedereen, sommige mensen geven de voorkeur aan een rustig leven, waar andere mensen hebben misschien een soort geestelijke ambitie. Laten we ze zo noemen, weet je. Ik wil zijn zoals de apostelen en ik wil de dingen doen en ik wil de dingen zien en ik wil de grootsheid zien. Als je die dingen wilt zien, doe dan wat zij deden. Ze gaven alles op om Jezus te volgen. Ze gaven alles over en dat hoeft niet te betekenen dat je alles moet opgeven wat je hebt. Maar je moet het zeker licht vasthouden en zeggen, alles wat ik heb is van u, Jezus. Amen. Het is hem alles gegeven. Toegang tot alles. Dat is een trouw persoon en zo ziet een discipel eruit. De beste beschrijving van een gelovig persoon is voor mij iemand die een doener van het woord is. Ze horen niet alleen maar, ze doen iets met wat ze hebben gekregen. Ze hoeven niet perfect te zijn. Weet je, maar ik hou van het idee dat ze doorgeven wat we, zoals Johannes zei, dat we doorgeven wat we geproefd en gehanteerd hebben van het woord van God. Je ziet dat trouwe mensen iets doen met wat God hen heeft gegeven. Dus misschien denk je bij mijn eerste uitleg van een paar minuten geleden, denk jij, oh, ik krijg info, ik ga doorgeven. Ik krijg info, ik ga en geef het door. Maar je mist een stap. Ik krijg de info die door me heen gaat. Het is een deel van wie ik ben. Het is alsof ik het proef, ik eet het, weet je. Het is, als het niet goed is en niet erg lekker, spuug ik het uit. En als het goed is, slik ik het in en neem het op door de Heilige Geest. Dan leef ik dat uit. Dan geef ik die dingen door. Omdat we de dingen van God proeven en hanteren en ervaren. We willen niet alleen maar horen. Horen en niet doen is voor veel manieren tijdverspilling, nietwaar? Vooral als we God willen zien bewegen. We willen God in ons leven zien. We willen getuigen zijn van wat Hij doet. We willen sneller groeien. We willen sneller leren. Als je sneller wilt leren, dingen wilt doen, dan willen we iets doen met wat we hebben gekregen. Je hoeft het niet te lezen, maar als je het wilt lezen, kijk dan eens naar Lucas hoofdstuk 6, vers 20 tot 23. In plaats van te zeggen, weet je wat hier staat? Gezegend zijn die, of gezegend zijn de. Hij zegt in Matthäus en Lucas staat, jullie. Gezegend zijn jullie, hij spreekt specifiek. Hij maakt het heel persoonlijk. En wie is jij tegen wie hij het heeft? Ook dat wil ik graag weten. Wie is de jij? Wie is de jij tegen wie hij het heeft? Wie is jij tegen wie hij het heeft? De jullie zijn de discipelen, amen. Maar we kunnen het nog steeds toepassen op ons leven. We kunnen die dingen nog steeds toepassen in ons leven. Een discipel is iemand die bereid is om zijn kruis op te nemen en Jezus boven alles lief te hebben. Dat is een soort Het lijkt een hoge standaard, maar je kruis opnemen is doormaken wat je moet doormaken. Het is misschien niet hetzelfde als bij iemand anders. Elk kruis kan een andere vorm hebben, maar je moet bereid zijn om op een bepaalde manier je leven op te geven voor Jezus. En sommige mensen zijn blij om Jezus af en toe te bezoeken of een religieuze dingen te doen. Maar als je de volheid van het koninkrijk en zijn koninkrijk wilt ervaren, wat hij echt vereist is een leven van overgave. Amen. Het feit dat hij met zijn discipelen praat, beantwoordt zeker iets dat ik heb eerder gezegd vanaf hier. Ik heb gezegd hoe ik vroeger begreep, zonder extra licht, dat Jezus tegen de menigte sprak. En ik heb gehoord dat het verbazendwekkend is. Hoe sprak hij met al die mensen zonder microfoon? Ik heb dat eerder gehoord. En ik heb het herhaald en ik heb dat gezegd. Maar dat was niet nodig, want hij ging een heuvel op. En als hij tot heel veel mensen sprak, stond hij toch al op de top van de heuvel. Maar het waren zijn discipelen die naar hem toe kwamen waar hij tegen hen sprak. Ik weet niet hoeveel discipelen, of het alleen de weinigen waren die hij in het vorige hoofdstuk waren geroepen, of dat het meer besloten om uit de menigte op dat moment te komen. Maar het beantwoordt die vraag zeker in sommige opzichten. Hij had geen microfoon nodig omdat hij tegen de gelovigen sprak. Amen. Of in ieder geval zijn naaste volgelingen op dit moment. We moeten allemaal mensen zijn die weten wanneer het tijd is om aan Jezus' voeten te zitten. Weet je, er is een tijd om uit de menigte te komen. Er is een tijd om daar bij Jezus te gaan liggen, om aan zijn voeten te gaan liggen en luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Ik ga dit vandaag niet voorlezen omdat de tijd al voorbij vliegt. Maar je kent het verhaal van Maria en Martha. Voor degenen die dat niet kennen, je zou dat kunnen lezen in Lucas hoofdstuk 10. Het gaat over Martha en Maria en volgens mij was Maria die aan Jezus' voeten zat. Klopt dat? Ja, dat is goed. Maria is altijd de goedzak. Dus dat is goed, braaf meisje. Ja, dus Maria zat aan Jezus' voeten en Martha is druk bezig met dingen en Maria luistert naar Jezus. En Martha heeft zoiets van, maar dat is mijn eigen interpretatie, Martha heeft zoiets van, ik doe al het werk hier, ik kook hier, ik maak schoon, ik maak alles klaar en ik probeer te dienen en alles goed te laten verlopen. En zij, mijn zuster, zit daar maar en luistert naar u, Jezus. En Jezus zegt zoiets in de trant van, zij heeft wijs gekozen of ze heeft een goede keuze gemaakt. Nu krijgen sommige mensen de verkeerde indruk. Ik weet niet hoe je dat zou interpreteren, dat Martha de slechterik is. Ik weet het niet, ze dient. We zijn allemaal geroepen om te dienen. We moeten dienen. Je moet je niet de indruk krijgen dat het beste is niets te doen. En daar gewoon te zitten en te luisteren. Ik luister de hele dag alleen maar naar Jezus. En je doet geen moeite om ergens bij betrokken te raken. Dat zou verkeerd zijn. Wij zijn geroepen om te dienen, maar we moeten ook weten wanneer het de tijd is om te zitten en te luisteren naar Jezus. Als je leven alleen maar bestaat uit dienen, 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 maar dienen zonder Jezus, dan zijn het alleen maar je goede werken en goede werken die werken niet. God is niet geïnteresseerd in jouw goede werken, maar hij is geïnteresseerd in de werken die hij leidt. Maria lag daar aan zijn voeten en luisterde naar zijn stem. Als die haar opdroeg iets te doen, had ze dat kunnen horen. We willen ervoor zorgen dat we mensen zijn die dicht genoeg bij Jezus staan om zijn stem te horen. Want de mens leeft niet bij brood alleen, maar bij elk woord dat uit de mond van God komt. We willen dicht genoeg bij Jezus zijn om hem te kennen, hem te voelen, hem te ervaren. Om in sommige opzichten aan zijn voeten te liggen. We willen stilstaan en luisteren. De weg van Jezus betekent echt bij hem te zijn, naar hem te luisteren en hem te kennen. We zijn nog steeds in Matthäus hoofdstuk 5, vers 2. Ik bedoel de King James Bijbel zeker wat je noemt dichter bij het woord voor het woord dus. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen zeggende. Dat soort staat in Grieks. Maar je zou dat niet in het Engels zeggen. Je zou dat niet zeggen. Hoe anders deed hij? Hoe anders onderwees hij hen? Weet je, ik bedoel, misschien schreef hij het gewoon op, maar hij opende zijn mond en onderwees hen zeggende. Begrijp je dat? En daar is een reden voor. Het is om jouw aandacht te krijgen. Het is om jouw aandacht te trekken, zodat je begrijpt dat wat er gezegd gaat worden, gewicht in de schaal legt. Hij opende zijn mond en dat creëert spanning. Dat doet het niet echt, maar op een bepaalde manier in hun cultuur wel. Het is alsof hij opende zijn mond en onderwees het. Het is alsof hij de aandacht vestigt op de toespraak. Dit wordt een belangrijk iets waar ik over ga spreken, waarover gediscussieerd wordt, amen. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen zeggen, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Komen we in allerlei verbazingwekkende concepten die van Jezus komen. Dit soort woorden hier, dat waar staat gezegend, ik weet niet of ik dat goed zeg. En vandaag maakt het me niet uit. Juist, gezegend. Gelukzalig zijn de armen van geest. Nu gezegend, nu is het een vreemd iets, maar de Amplified Bijbel heeft het hier zeker goed. In de Amplified Bijbel staat, gezegend, gelukkig te benijden en geestelijk welvarend met levensvreugde en tevredenheid in Gods gunst en verlossing, ongeacht hun uiterlijke staat. Dat is maar één woord, gezegend. Nu bedoel ik, in de Amplified Bijbel staan er meer woorden in dan echt in hoeven te staan. Maar in het Grieks, het is niet dat ik Grieks geleerd heb, hoewel ik vandaag wel zo klink, niet waar? Ik noemde het al ladingen, maar het is alsof er twee manieren zijn om het woord gezegend te begrijpen. En de Amplified Bijbel heeft het goed. Het heeft het over ongeachte uiterlijke omstandigheden. Dus je kunt gezegend zijn in deze zin. Betekent gelukkig of blij. Je kunt fortuinlijk of gelukkig zijn vanwege uiterlijke omstandigheden. Je weet wel, gelukkig omdat je die loterij hebt gewonnen. Je zou kunnen zeggen dat je op dat moment gezegend bent, weet je. Gelukkig vanwege uiterlijke omstandigheden. Vanwege iets dat gebeurt. Maar de andere manier waarop het werd gebruikt, en in dit geval in de zaligspreking, is het begunstig en gelukkig, fortuinlijk daarbuiten, buiten uiterlijke omstandigheden. Voorbij de uiterlijke omstandigheden, voorbij wat er gebeurt. Dat je gezegend kunt zijn voorbij wat er gebeurt. Het is alsof het tastbaar is, het is een ervaring, het is echt. Het is geluk en gunst. Het betekent dus niet echt dat alles in je leven perfect hoeft te gaan. Als mensen naar mijn leven zouden kijken, zouden ze zeggen, nou, er is iets mis met hem. Misschien waren ze, hij moet iets verkeerd hebben gedaan. Kijk naar zijn leven, weet je. Dit gebeurt en dat gebeurt, nee. Het gaat niet om uiterlijke dingen. Het gaat niet om materiële bezittingen. Het gaat over een staat van rust en vrede die voortkomt uit het leven in de aanwezigheid van God. Het is gezegend, ongeacht wat er gebeurt, ongeacht wat er om je heen gebeurt. Dat is de beste manier om gezegend te worden, want het is niet afhankelijk van omstandigheden. Het is afhankelijk van een koning die op de troon zit en beweegt niet. Laten we dus mensen zijn die gezegend willen worden of gezegend willen worden op een manier die verder gaat dan uiterlijke omstandigheden. Sommige Bijbelvertalingen hebben ze het Engels woord happy gebruikt. Dus dat staat hier gezegend. En in sommige Bijbels zullen ze zeggen gezegend, anderen hebben vertaald happy. Omdat het een kruising is, weet je. Het is alsof het ergens tussen gezegend en happy of gelukkig in zit. De Living Bible of Common English Version of New English Version, ze gebruiken allemaal het woord happy. Dus als je zou willen, zou je kunnen doornemen en het woord happy erin kunnen zetten. Gelukkig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Joepie, ik ben blij, wat er ook gebeurt. De auto is stuk, joepie, ik ben gelukkig. Waarom ben ik gelukkig? Omdat de auto kapot is? Nee, het heeft niets te maken met de uiterlijke omstandigheden. Ik ben gelukkig in Jezus. Gezegend in Jezus, gelukkig in sommige opzichten om jaloers op te zijn. Maar weet je, ik denk dat de Amplified Bijbel dat op sommige plaatsen zet. Misschien heb je het ervaren. Het Koninkrijk van God is zo echt, zo tastbaar. Ik wil dat iedereen hier weet dat als je je leven overgeeft aan Jezus, het niet alleen een soort incidentele ontmoetingen zijn of goede dagen, maar dat je een echt een constante gemeenschap en verbinding met God kunt hebben, dat je dicht bij Hem kunt blijven. Heb je ooit meegemaakt dat een dag die slecht had moeten zijn, heel goed bleek te zijn, omdat je dicht bij God bent geweest en je gezegend voelt door Hem, je verbonden voelt met Hem? Je bent gelukkig, je bent gezegend, je hebt geluk. Waarom? Omdat je verbonden bent met de Koning. Amen. Ik heb het wel eens gezegd dat we in het ziekenhuis zijn geweest. Niet als gezin, maar Carol en Samuel en ik zijn in het ziekenhuis geweest. En in de eerste dagen van een ziekenhuisbezoek was het alsof we erg kwetsbaar en zwak waren op bepaalde gebieden. En na verloop van tijd leerden we om verbonden te blijven met Jezus. Wat het nieuws ook was, wat ons ook werd verteld, wat er ook gebeurde, dat we daar soms een geweldige dag hadden. En als we dat nu aan sommige mensen zouden vertellen, misschien beledigd dat sommigen van jullie hier... Als we dat aan sommige mensen zouden vertellen, dat je weet dat een prachtige dag was, dan zouden ze een verkeerde indruk krijgen. Nu bedoel ik niet prachtig vanwege de uiterlijke omstandigheden, want de uiterlijke omstandigheden waren niet prachtig. Wat prachtig was, was het gevoel van God en zijn nabijheid en zijn vrede, weet je, zijn troost. Dat is een geweldige plek om te wonen. Dus we willen mensen zijn die ongeacht wat er om ons heen gebeurt, ongeacht wat er aan de hand is, we zijn gelukkig, happy, gezegend vanwege God, vanwege onze Koning. Het is een heel ander soort zegen. Ik vind het leuk omdat het een soort voorspoed is die ik met een zuiver geweten kan prediken. Weet je, het is niet per se welvaart dat je veel auto's hebt of een groot huis. Als dat het geval is, dan missen veel gelovigen over de hele wereld het echt in deze arme landen waar ze niet eens weten hoe ze zichzelf moeten voeden. Je weet dat we op plaatsen zijn geweest waar mensen niet huizen op hadden, maar stokken en zeildoeken. Een kerk gemaakt van golfplaten, niet eens gemaakt. Het zou je niet eens gemaakt kunnen noemen, alleen maar een paar golfplaten die ophangen. En dat is hun kerk. Ze zijn gezegend. Nou, als ze hun samenkomst binnenlopen en ze prijzen Jezus en ze lijken me gelukkig, ze zijn gelukkig om jaloers op te zijn. Waarom? Het heeft niets te maken met de uiterlijke omstandigheden, maar met Jezus. Laten we die mensen zijn, die wat er ook gebeurt, wat er ook aan de hand is, we dicht bij Hem blijven, verbonden met Hem voelen, Hem kennen, zijn liefde, vreugde en vrede voelen. Een goede manier om het woord gezegend hier te onthouden is, sommige mensen verwijzen ernaar als gelukkig door God. Dus gelukkig door God zijn de armen van geest. Gelukkig bij God zijn die rouwen. Gelukkig bij God zijn de zachtmoedigen. Het is gelukkig bij God. Amen. Je weet dat de bron van waar geluk is, in Jezus is. Is er niet zo'n film die zo heet? Ergens is er een film met de titel Pursuit of Happiness. Het najagen van Jezus is waar je echt oprecht gelukkig zult vinden. Elk ander geluk is vluchtig, nietwaar? Andere dingen houden geen stand. Ik bedoel, misschien heb je dit nog niet meegemaakt. Maar heb je ooit eens heel graag gewild en wilde je het zo graag hebben, maar toen je het kreeg, gaf het je nooit echt voldoening. Het gaf je nooit echt het gevoel dat je het zou kunnen geven. We weten allemaal het verhaal van Stuart Matthew en zijn horloges. En ik geloof niet dat die horloges bevredigden. Misschien wel voor 10 of 20 minuten, maar niet echt lang. Het is pas echt Jezus zoeken dat die echt voldoening geeft. Ik denk dat er in christelijke kringen soms het gevaar bestaat dat we kijken naar wat onze christelijke buren hebben en hoe ze leven en dan denk je, nou, God houdt niet van mij. Zij hebben dit en ze hebben dat. Ze hebben wel 3, 4, 5 auto's. Ze hebben een auto van een beter merk dan ik. Ze hoeven geen nachten door te maken zonder te slapen. Ze hoeven deze beproeving niet te doorstaan. Waarmee vergelijk je jezelf? De persoon met wie we onszelf moeten vergelijken is Jezus, iemand die zijn leven heeft afgelegd, zeker zijn kruis voor ons heeft opgenomen, zijn leven voor ons heeft neergelegd, ons heeft gered. Dat is wie we eigenlijk moeten volgen. Laten we niet vergelijken, laten we gewoon mensen zijn die zegen zien als zijnde in God. Amen. Het ware geluk wordt in Hem gevonden, dus we gaan ze doornemen. Ik denk niet dat we er vandaag veel zullen doornemen. Misschien maar 1 vers, 1 van de zaligsprekingen. Ik zal het versnellen als we er doorheen gaan, maar in dit tempo duurt het hele jaar om door de bergreden heen te komen, want we zijn pas bij vers 3. Ik wil hier duidelijk stellen dat dit kenmerken van christen zijn. We hebben het gehad over het gedragen als christen. En ik wil dat je weet als we naar dit soort zaligsprekingen kijken, deze verschillende uitspraken van Jezus, met een secundair antwoord, weet je, met een soort belofte aan het einde. Het is niet dat dit sommige christenen zijn en dit andere. Dus denk ik niet bij mezelf, ah, gezegend zijn de armen van geest. Nou, dat ben ik niet. Dat zijn anderen. Zalig zijn die rouwen. Ja, ik ben degene die rouwt. Weet je, gezegend zijn de zachtmoedigen. Want dat is een ander soort type christen. Het is niet zoals de gaven van de geest. Gaven van de geest worden op verschillende manieren gegeven, nietwaar? Zoals God beslist, geeft Hij verschillende gaven aan verschillende mensen. Deze genade, deze gedragingen, deze eigenschappen zijn iets wat we allemaal niet zouden moeten willen ervaren, maar in ieder geval zouden moeten herkennen en ons erna zouden moeten gedragen en tot op zekere hoogte zouden moeten bezitten. Dit zijn genade. Op ons allemaal en ons leven van toepassing zijn. Amen. Deze genade, deze zegeningen. Ja, hoe dan ook, deze dingen. Dit waren geluk. Deze zegeningen zijn voor iedereen. Goed terug naar vers 3. Een half uur om bij vers 3 te komen en erover te praten. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Wauw, zalig zijn de armen van geest. Ik bedoel, ik weet niet wat jij gelooft dat de armen van geest zijn, maar we weten wel dat God zich lijkt te identificeren met de armen. Vind je dat niet? Daar ben ik wel blij mee. Mijn achtergrond kennende, maar ik moet voorzichtig zijn, want er zijn familieleden hier. Maar weet je, mijn zeer nobele achtergrond kennende, mijn achtergrond en familie kennende, is er niets mis mee. Dat kan ik nu niet gebruiken. We kennen onze achtergrond. We weten waar we vandaan komen. We zijn buitengewoon. Ik weet niet wat het woord is, maar ik ben blij met Jezus. Reikt het tot in mijn leven. Tot in mijn leven en van mijn familie. Tot in het leven van mijn oma toen ze hier was. Ik ben blij dat hij dat deed. Dat hij mensen koos die misschien niet in een statig huis werden opgevoed met een zilveren lepeltje, maar hij koos arme mensen. God lijkt zich te verbinden met armen. Daar is een reden voor. Ik ga misschien ermee aan de slag. Laten we eens kijken hoe het gaat. Hij verbindt zich met de laagste. In Jacobus hoofdstuk 2 vers 5 staat, heeft God niet uitverkoren de armen der wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des koninkrijk, het welk hij belooft degenen die hem liefhebben? Dat is een vraag. En het antwoord is ja. God heeft dat gedaan. Hij heeft het beloofd. Hij heeft de armen uitgekozen om rijk in geloof te zijn. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik rijk wil zijn, laten we rijk zijn in het geloof. Laten we niet alleen rijk zijn materieel, want die zullen vergaan. Ze gaan verroesten. Waar we rijk in gaan worden, is rijk in geloof. Rijk in het vertrouwen in God. Dat is iets eeuwigs. Dat is het eeuwige zien. Naar het eeuwige kijken. Want wat we dan kunnen zien, wat we met onze ogen kunnen zien, dat is allemaal roest en oud hier in deze wereld. Zelfs toen wij dit gebouw nieuw inrichten en dat nieuwe tapijt neerlegden. Ik weet nog dat we hier dat tapijt kregen en het zag er prachtig uit. En nu is het helemaal bevlekt en rommelig. Het is, ja, die dingen slijten gewoon. Dus we gaan dat doen. Eerst het koninkrijk van God zoeken. We gaan zijn gerechtigheid zoeken. We gaan ons vertrouwen op hem stellen. Daar worden we rijk van, want dat is wat God aantrekt. Armen. En voor degenen die God heeft uitverkoren, zijn die mensen eigenlijk al rijk in geloof en erfgenamen van het koninkrijk. Ik wil het koninkrijk ontvangen. Ik wil in het koninkrijk wandelen. Ik wil er nu in wandelen. Ik wil dat de volheid van het koninkrijk komt. En hij heeft het beloofd aan hen die van hem houden. Het staat in Jacobus hoofdstuk 2 vers 5. Zij die hem liefhebben, zij die zijn geboden gehoorzamen, zij die nederig genoeg zijn om zijn geboden te ontvangen en daarna te leven. Dus we weten wat arm is. Ik hoef hierover geen diepe definitie te geven. Het betekent arm, de behoeftige. Weet je wel wat arm betekent? Het zijn degenen zonder uiterlijke zegeningen in sommige opzichten. Maar het is duidelijk hier in het vers 3, daar staat, er gezegend zijn de armen van geest. Het zijn de nederige mensen. Het zijn degenen die behoeftig zijn en hun behoefte erkennen, maar erkennen hun geestelijke behoefte. Ze erkennen hun behoefte aan Jezus, aan Hem. Ze missen de trots om hun eigen beslissing te nemen en hun eigen weg te gaan. En ze beschouwen zichzelf als nederig of onbeduidend. Dat zijn zij die arm van geest zijn. Ik weet niet wat het tegenovergestelde daarvan zou moeten zijn. Arm? Rijk in? Ik weet niet rijk in geest wat dat betekent. Ik weet het niet. Ik weet dat het toch werkt. Het maakt niet uit. Maar het punt is dat het iemand is die te veel vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen en eigen gedrag. Iemand die, hij voelt zich alsof, ik ben het, ik ben belangrijk en ik ben echt belangrijk en iedereen zou naar mij moeten luisteren. En weet je, sommige mensen krijgen de indruk dat ik mezelf zo gedraag, maar dat is niet zo in mijn hart. Dus het is zoiets als, ik ben belangrijk en iedereen moet naar mij luisteren en ik ben dit en ik zal aan de top staan. En de armen van geest zijn degenen die zoiets hebben van, ah, ik ben zwak. En dat betekent niet dat ik een mislukkeling ben, maar ik erken wel dat ik niet dit alleen kan. Er ontbreekt iets in mijn leven. Er ontbreekt iets geestelijks. Het maakt niet uit wat ik doe, welke rijkdom ik zoek, waar ik achterna ga. Het maakt niet uit hoeveel alcohol of drugs of wat dan ook ik neem om te proberen de pijn te verdempen en van pijn af te komen. Er ontbreekt iets en dat wat ontbreekt is geestelijk. Welnu, gezegend zijn zij die arm van geest of nederig en aanzienlijk van geest, want hen is het koninkrijk der hemelen. Ze erkennen dat ze Jezus nodig hebben. God geeft het koninkrijk aan hen die in nederigheid hun knie buigen en Hij maakt hun levens betekenisvol. Hij doet het door zijn macht, door zijn bevel, door zijn plan, maar Hij krijgt alle eer. Het is door zijn toedoen. Amen. Het zijn geen mensen die op zichzelf belangrijk en sterk en succesvol en belangrijk proberen te zijn. Ze zijn arm van geest. Ze erkennen hun zwakheden. Ze werpen zich op de belofte van God, vertrouwend op Jezus. En als ze zich te zijner tijd zo vernederen, dan is de belofte dat Hij hen te zijner tijd zal verhogen. Waarom doet Hij dat? Omdat God doelbewust de zwakken en dwazen van de wereld koos om de wijze in verwarring te brengen. Maak je geen zorgen, jongens. Niet veel edelen, niet veel slimmen, niet veel rijken, niet veel wonderen werden gekozen. Oeps. Kijk eens rond in de kerk, dat zijn wij dus. Er zijn niet veel uitgekozen vanwege onze supermooie natuurlijke gaven. En ook al hebben we een natuurlijke gaven, God wil die in handen krijgen en de Heer ervan zijn. Amen. Omdat Hij een betere Heer is van jouw natuurlijke gaven dan jijzelf. God koos dus de dwazen, de zwakken, om de wijzen in verwarring te brengen, omdat Hij het leven van mensen betekenis wil geven. Maar Hij wil dat het zijn werk is, dat Hij de eer en glorie krijgt. Het is een win-win als je nederig bent, als je laag bent, als je niet zo trots bent om te denken dat je het alleen kunt. Ik red het niet alleen. Ik heb het trouwens zelfs geprobeerd te maken. En dat liep uit op een absolute ramp. Er is genoeg fruit in mijn leven om te bewijzen dat ik het niet alleen kan. Wat heeft het opgeleverd? Het resulteerde in een almoedige geest. Nou, wat heeft het opgeleverd? Het resulteerde erin dat God in die armzalige geest in mij reikte en zei, oké, nu besef je dat je het niet kunt. Ik ga doen wat alleen ik kan doen in jouw leven. En uiteindelijk zal alles wat je doet, omdat je zwak bent, omdat je een pot klei bent, omdat mensen zullen merken dat je een echt mens bent van zwakheden en problemen. Maar daardoor, als mensen je iets zien doen, wat ik door je heen doe, dan zal ik de eer krijgen, zegt God. Dat is de God die we dienen. Gewone mensen gebruiken om buitengewone dingen te doen. Niet degenen die denken dat ze speciaal zijn, maar degenen waarvan Hij hun hart ziet en weet dat ze speciaal voor Hem zijn. Als Hij de zwakken en de dwazen en de behoeftigen kan gebruiken en degenen van waar dan ook of het nu een onbetrouwbaar stadsdeel is in de buurt van Birmingham of een achterbuurt en jij denkt dat je naar een betere buurt bent verhuisd, we hebben het dan gemaakt. Toen ik als bijvoorbeeld als kind van een arme naar een chicere buurt verhuisde, was het alsof we het gehaald hadden. We hebben de grens overschreden. Toch heeft God de armen deze wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des koninkrijks, het welk hij belooft degenen die hem liefhebben. Ik dacht toen als kind, ben nu binnen, ik ben rijk, ik ben echt rijk. Het punt is dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Blijf nederig en arm van geest en laat het koninkrijk van jou zijn door Jezus. Je zult dit misschien niet geloven, het is geen trots, het is zelfs geen valse nederigheid. Het is gewoon de realiteit dat mijn grootste kracht in God eigenlijk mijn zwakte is. Het is mijn zwakte, het is mijn behoefte aan Hem en dat weet ik. Ik weet dat ik zwak ben, ik weet dat ik Hem nodig heb om te doen wat alleen Hij kan doen. Ik weet dat ik zonder hem een slechte imitatie ben van wie ik werkelijk zou moeten zijn. Maar ik weet dat hij met hem alles kan. Ik ben zo vaak in situaties geweest waarin ik heb het al eerder gezegd, bang was. En de Bijbel zegt dat we niet bang moeten zijn, maar ik groei en ik leer. Maar ik laat de angst niet overheersen. Zelfs niet als ik bang was voor bijvoorbeeld in een vliegtuig te stappen of om te gaan spreken voor deze mensen, honderden mensen om dit te doen. Ik word niet bang genoeg om afgeschrikt te worden, omdat ik blijf vertrouwen op Jezus en ik ken mijn zwakheden. En op de een of andere manier, als ik zwak ben, als ik me niet zelfverzekerd voel, als ik me niet erg zelfverzekerd voel, weet ik dat hij binnenkomt en dat trekt zijn genade aan. Want God geeft genade aan de nederigen. Als je de echte sleutel tot geestelijk succes en groei wilt weten, dan is het gewoon overgaven. Het is niet proberen om het in je eentje te doen. Het is vertrouwen op zijn belofte, op wie hij is en je onderwerpen aan zijn heerschappij. Ik dacht dat ik eerder verder zou komen dan dit. Kijk maar eens in Psalm 34, vers 9. Het is een psalm van David toen hij deed alsof hij gek was voor Abimelech, die hem wegjoeg en hij vertrok. Nou, er is een Bijbel, de nieuwste van de King James Version, zegt iets over dat dit het antwoord op geluk is. Het is het antwoord op geluk. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem vertrouwt. Het geluk van hen die op God vertrouwen. Nu is dat toegevoegd door de vertalers. Het geluk van hen die op God vertrouwen. Maar weet je nog dat ik zei dat je gezegend gelukkig betekent? En gelukkig betekent gelukkig en om jaloers op te zijn? Laten we dit eens snel doornemen. Er staat, ik zal de Heer zegenen wanneer, ten alle tijden, zijn lof voortdurend in mijn mond zal zijn. Mijn ziel zal roemen in de Heer. De nederigen zullen ervan horen en blij zijn. O, vergroot de Heer met mij. Laten we samen zijn naam verheffen. Ik zocht de Heer en hij hoorde mij. Hij verloste mij van al mijn angsten. Ze keken naar hem en straalden en hun gezicht schaamde zich niet. Stel je dat eens voor. Naar hem kijken en je niet schamen dat je gezicht straalt. Je wendt je in nederigheid tot God en je bent misschien nerveus en bang en dan straalt je gezicht. Je hoeft je niet te schamen, want als je nederig bent en in zijn ogen kijkt, kijkt zijn hart ook naar jou of zijn ogen ook naar jou. En er staat geschreven, deze arme man riep uit en de Heer hoorde hem en redde hem uit al zijn problemen. Dat betekent niet dat er geen problemen zouden komen. Dat betekent niet dat je een leven zonder problemen zult hebben. Het betekent dat hij hem redde van de problemen die hij op dat moment had. Sommigen hadden hij misschien zelfs veroorzaakt. En er staat geschreven, zie, de engel van de Heer omringt hen die hem vrezen en bevrijdt hen. Oh, wauw, we gaan even door. We zullen het hele ding kunnen lezen, maar dat ga ik niet doen. Lees het zelf maar een keer. Er staat, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees de Heere, gij zijn heiligen. Want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar die de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Blijf hem achterna gaan. Wees een arm persoon op de juiste manier. Wees arm van geest. Vertrouw op God. Onthoud dat ons is verteld dat we ons moeten vernederen onder zijn machtige hand. Onthoud dat de nederigheid vertrouwen op Jezus is. Dat is wat echt geestelijk succes brengt. Onthoud dat trots afhankelijkheid van jezelf is en weerstand tussen jou en God veroorzaakt. Weet je, als er weerstand is tussen jou en God en er is een kleine strijd gaande, dan kan ik je nu al mijn geld erop zetten dat God gaat winnen. Dus je kunt je net zo goed overgeven en de strijd eerder opgeven. Hoeveel strijd zou jij bespaard hebben als je eerder aan God had overgegeven? Hoeveel strijd zou je hebben gehad? Weet je, hoeveel tijden van wanhoop zou je hebben verkort als je gewoon had gezegd, Heer, u hebt gelijk. Ik heb het mis. Ik geef mezelf aan u. Amen. Nederigheid is echt vertrouwen op Jezus. Dat is de reden waarom, wanneer de geestelijke structuur in je leven begint te wankelen, je fundering begint te schudden, dingen verkeerd gaan, oh nee, wat gebeurt er nu? Ik dacht dat ik het geestelijk heel goed deed. Het is aan het schudden. Je kijkt naar het fundament. Jezus als je meester en Jezus als jouw eerste liefde. Amen. Dus als we teruggaan, sorry, ik zou er meer tijd aan hebben gestoken als ik tijd had gehad in die psalm. Maar hoe dan nog, als we teruggaan, Matteüs hoofdstuk 5, dan zien we dat er staat, zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Dit is verbazendwekkend. Er staat niet dat het koninkrijk der hemelen van hen zal zijn. Kijk naar de andere dingen, zal getroost worden. Ze zullen zijn. Dit Bijbelvers zegt dat het is het koninkrijk van de hemelen. Ik ben geen geleerde, maar ik deed moeite om ernaar te kijken. En dat is niet iets in de toekomende tijd, maar het is op dit moment. Hun is het koninkrijk der hemel. Het koninkrijk van de hemel. Niet zal zijn, het is er al. Het is er al voor degenen die nederig of arm genoeg zijn om hun broosheid te accepteren en die Jezus kracht en Jezus leiderschap in hun leven accepteren. Ze zijn degenen die nu in het Koninkrijk van God kunnen wandelen. Er is een boek geschreven met de titel Het Koninkrijk van God Nu, geschreven door Joseph Hitchcock. En dat is online te bestellen. Het gaat over een leven in het Koninkrijk van God nu. Wat een geweldige dag zal het zijn als we in de volheid van het Koninkrijk leven. Maar alleen omdat er een Koninkrijk komt en de volheid komt, moet je niet stoppen met geloven dat je nu al in het Koninkrijk van God kunt leven, in zijn heerschappij. Onder zijn heerschappij waar allerlei geweldige voordelen zijn. Je kunt daar nu leven. Hoe groot zal de dag zijn waarop de koning zal zeggen tegen degenen aan zijn rechterhand, Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor jullie bereid is vanaf de grondlegging van de wereld. Dat staat in Matteüs hoofdstuk 25. Wat een geweldige dag zal dat zijn. Maar we moeten er nu naartoe leven. Er komt een volheid, maar we zijn er al in zekere mate mee bezig. De armen van geest, ze ontvangen de aanbetaling. Er komt een eeuwig heerlijke vreugde, maar ze leven in het koninkrijk van God nu. Ik wil het koninkrijk, jij ook? Ik wil het koninkrijk van God. Ik wil onder zijn heerschappij leven. Er zijn dingen die alleen hij kan doen. Hem kennen. Hij is de grootste, prachtige geschenk dat iemand van ons ooit zou kunnen hebben. We hebben er vandaag over gezongen. Mijn passie in het leven is om u te kennen. Hoe ga ik hem leren kennen? Ik ga mezelf vernederen en in zijn koninkrijk leven. Amen. Even voor de goede orde, ik heb in het verleden gezegd dat ik heb geprobeerd om een verschil te maken. Ik heb een verschil gepredikt tussen het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van God. En zeggen dat er een verschil is. Ik zei toen, het ene is groter dan het andere. Maar ze zijn gewoon hetzelfde. Ze zijn gewoon letterlijk hetzelfde. Het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van God zijn precies hetzelfde. Het is alleen anders geformuleerd in verschillende Bijbelboeken, verschillende evangelies. Ze zijn hetzelfde. Het is waar God regeert, amen. Het is hetzelfde eeuwige koninkrijk waar mensen zoals jij en ik nederig genoeg kunnen leven om het te ontvangen. We hebben vandaag een van de zaligsprekingen doorgenomen. Dat is een zegen. We mogen blij zijn, gelukkig of om jaloers op te zijn, dat we er één hebben gelezen. En ik zou veel meer tijd in die psalm hebben gestoken en misschien had ik er vandaag wel meer door kunnen krijgen. En ik ben nog steeds door een lange tijd van vandaag. En hoe dan ook, we hebben nog een lange weg te gaan en het wordt een lange serie, dat is wat ik zeg. Als je de rest van de serie online wilt bekijken, kan dat op Darren Roll YouTube kanaal. Dat is youtube.com/@DarrenRoy. En abonneer je erop. Het is alleen voor jou om je race te lopen en in het koninkrijk te leven. Amen. Ik moedig jullie allemaal aan om nederig te blijven. Blijf dicht bij hem. Blijf arm van geest. Arm van geest klinkt niet als iets goeds. Maar als je het begrijpt, is het dat wel. Het is niet nietigheid in jezelf en vertrouwen op hem voor al je betekenis. Amen. Als er iets is dat je vandaag niet begrijpt, weet je, omdat het voor sommigen een steile leercurve kan zijn, praat dan met iemand. Vraag het iemand. Misschien hebben ze niet eens het antwoord. We moeten soms nederig kunnen zijn om te zeggen dat ik het antwoord niet heb. Maar ik weet dat Jezus het antwoord is en dat Hij alles heeft wat we nodig hebben. Amen.